Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uit Kasjonden. Vandaag ben ik in de herdeling hier aanwezig om uw fijne van ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het Indonesische nieuwsprogramma Vandaag in de Geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Stevenson, aanbod en het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als het laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesië nodigt andere landen uit om de ambassade niet naar Jeruzalem te overbrengen. President Joko Widodo veroordeelde het eenzijdige actieplan van de Verenigde Staten met betrekking tot de overdracht van de Amerikaanse ambassade aan Jeruzalem. Bij het openen van de trilaterale bijeenkomst van Indonesische ulama, Afghanistan en Pakistan in het Bogor Paleis West Java, riep president Joko Widodo andere landen op om hun ambassades niet naar Jeruzalem te verhuizen.
Pertemuan trilateraal ulama ini.
Deze trilaterale administratieve bijeenkomst doen we in het midden van de wereld, met name de islamistische wereld, in verband met de overdracht van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. Indonesië veroordeelt met klem dit besluit. Dit overdrachtbesluit is in strijd met de resolutie van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daarom dring ik er bij de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op aan het probleem te bespreken en de volgende stap te zetten. Ik vraag ook andere landen om de overdracht van hun ambassades naar Jeruzalem niet te volgen. De verhuizing verstoorde ook het vredesproces en bedreigde ook de vrede zelf. Wij met het Indonesische volk zullen vechten met het Palestijnse volk en Palestina zal altijd in de diplomatie van Indonesië zijn. President Joko Widodo heeft op vrijdag officieel een bijeenkomst van trilaterale geleden geopend tussen Indonesië, Afghanistan en Pakistan voor vrede en stabiliteit in Afghanistan in het Bogor Paleis, West Java. Een totaal van 45 leden uit Indonesië, Afghanistan en Pakistan woonden deze reeks vergaderingen bij. Het staatshoofd bevestigde dat Indonesië de vrede en stabiliteit in Afghanistan sterk aanmoedigt. We gaan nu naar het tweede nieuws. De economische situatie van Indonesië is beter dan 20 jaar geleden. De verzwakking van de rupiah ten opzichte van de Amerikaanse dollar is doorgedrongen tot het niveau van 14.000 rupiah per dollar, maakt dat sommige mensen zich zorgen maken over de monetaire crisis die 20 jaar geleden plaatsvond, zou opnieuw gebeuren. Volgens Head of Economics and Research Finance Corporate Services UOB Indonesia, Enrico Tanuwijaya, moet het publiek zich echter geen zorgen hoeven te maken, omdat de economische situatie in Indonesië nu solid is dan 20 jaar geleden. Dit werd onlangs verteld in een discussie die werd gehouden door een privé radiostation in Jakarta.
Kalau masalah ketahanan dalam hal perekonomian, menurut saya kita sudah...
Als het probleem van de veerkracht in termen van de economie, denk ik dat we veel meer solide zijn dan 20 of 10 jaar geleden. Het bewijs dat we een rating hebben gekregen die door het ratingbureau waardig is om te investeren. Dit is alleen een echt getuigenis. Ten tweede vertraagt onze groei van het BBP, maar we moeten niet vergeten dat onze belangrijkste motor, die sinds eind 2012 grondstoffen is, feitelijk is gedaald. Dus het is heel normaal om te veronderstellen dat onze groei zal vertragen totdat we later een nieuwe machine ontmoeten. Enrico Tanuwijaya voegde eraan toe, op dit moment Indonesië's investeringen in investeringen op de stijging is. Dus de structuur van de huidige economische situatie in Indonesië is nog steeds redelijk goed. Vooral sinds 2013 blijven de devisenreserves van Indonesië stijgen tot het hoogste punt van het aantal $132 miljard in januari 2018. We gaan nu naar het volgende nieuws. 8 start-ups van Indonesië zullen in Australië exposeren. Het Creative Economy Agency of BECRAF neemt deel aan de tentoonstelling Centro für Bureau Automation Technology, Information Technology und Telecommunication of CeBIT Australië 2018, die wordt gehouden in Sydney. De vice-president van 4 van Marketing BECRAF, Joshua Puji Mulia Simanjuntak, zei op donderdag in een persverklaring dat BECRAF, in dit geval de plaatsvervanger van Marketing en Deputy Infrastructure, in samenwerking met het Indonesian Trade Promotion Center, Sydney, een Indonesisch paviljoen met de naam Archipelagiek voor afgevaardigden heeft versterkt. Schoolline, Medico, Aid Villages Indonesia, Nixlab, Java Solutie 247, Jojonomic, Ukirama en MetaBuilders zullen aanwezig zijn op het Archipelagiek paviljoen tijdens het evenement op 15 tot 17 mei. Tijdens de beurs wordt van hen verwacht dat ze zaken matchen met mensen uit het bedrijfsleven die daar aanwezig zijn. Ze zullen ook worden geïnformeerd over de kansen van start-ups en financiële technologieën om de Australische markt te betreden. We gaan nu naar het volgende nieuws. De samenwerking tussen Indonesië en Singapore is klaar om digitale hub te bouwen. De regering van Indonesië en Singapore staan klaar om samen te werken aan de opbouw van een geïntegreerde digitale gemeenschap of een digitale hub op ASEAN-niveau om het tijdperk van de industriële revolutie 4.0 het hoofd te bieden. Evenzo werd het persbericht van het ministerie van Industrie uitgegeven in Jakarta op donderdag. De persverklaring citeerde de minister van Industrie Erlangga Hartarto dat de nodige stappen moeten worden voorbereid gezien de veranderingen in dit tijdperk, dus het zou een positief effect hebben op de economie. Erlangga zei dat na onlangs een ontmoeting met de minister van Communicatie en Informatie in Singapore, S. Iswaran. Hij legde uit dat de Indonesische regering in de bereidheid tot de implementatie van Industrie 4.0 de routekaart van Making Indonesia 4.0 in april heeft gelanceerd. Die werd ingehuldigd door de president van Indonesië, Joko Widodo. Er is dus een duidelijke richting voor de ontwikkeling van het concurrentievermogen van de Indonesische productiesector in de toekomst, inclusief te behalen doelstellingen. We gaan nu naar het volgende nieuws. Biak Munara Wampasi Festival. De regering van Biak Numfor District Papua nodigt samen met actoren uit het toeristische bedrijfsleven buitenlandse toeristen uit om getuige te zijn van de jaarlijkse culturele activiteiten van inheemse volkeren. Biak Munara Wampasi Festival of BMW, gepland voor 1 tot 4 juli 2018. De uitvoerder van Regent van Biak, Marcus O. Manembra, in Biak op donderdag. Het BMW Festival is opgenomen in de jaarlijkse kalender van het ministerie van Toerisme als een site van toenemende destraties van het toerisme naar het eiland Biak. Het festival is een jaarlijks programma van de districtsregering geworden en zal naar verwachting een attractie worden voor de toeristen uit verschillende landen. Er wordt gezegd dat de regering van het district Biak Numfor gemeenschappelijke promoties uitvoert met verbonden partijen zoals PT Angkasa Pura 1, reisorganisaties en andere partners uit de lokale overheid om het culturele festival BMW 2018 te slagen. We gaan nu naar het laatste nieuws. 7 OIC-landen bespreken het armoedebestrijdingssysteem. Een totaal van 7 lidstaten van de Organisatie van de Islamistische Samenwerking of OIC, de sociale bescherming en armoedebestrijding in islamistische landen te bespreken op een conferentie aan de Universiteit van Jember, Oost-Java, 10 en 11 mei 2018. De 7 landen zijn Azerbeidzjan, Brunei Darussalam, Maleisië, Turkije, Pakistan, Bangladesh, de Filipijnen en Indonesië. De activiteit werd geopend door de rector van de Universiteit van Jember, Mohammad Hassan, en speciale medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken Internationale Betrekkingen, Sus Eko Zuhri Hernanda, in de hal van de faculteit der Geneeskundige Universiteit van Jember, Oost-Java. Mohammad Hassan in zijn toespraak zei dat alle partijen hebben een belangrijke rol in de doelstellingen in zaken duurzame ontwikkeling of duurzame ontwikkeling met inbegrip van openbare universiteiten. De deelname van Universiteit van Jember is om onafhankelijke dorpen gedaan, gedreven door studenten te vormen en zal naar verwachting de gemeenschap zelfstandig te helpen met het lokale potentieel, zodat de armoede kan worden verminderd. Internationale conferentie, hij hoopt, zal nuttig zijn voor elk land om de armoede in het betrokken land te verminderen. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië.
Het Indonesische nieuwsprogramma. Unieke en interessante informaties uit sommige gebieden in Indonesië.
Beste luisteraars, zijn weer terug in het Indonesische nieuwsprogramma. Een programma die de aantrekkelijke nieuws van de week uit de hele Indonesië presenteren. Het eerste nieuws kwam uit Palangkaraya, Sentraal, Kalimantan. Een politieagent van Sentraal Kalimantan werd bekroond en ontving een medaille van de Verenigde Naties vanwege zijn grote toewijding Olsen Leach van de Vrede Macht op 20 mei 2017. Het Public Relations Hoofd van Regionale Politiekantoor van Sentraal Kalimantan, Pambudi Rahayu, zei op vorige donderdag dat het personeel Mahlan heette en hij is samen met 5 andere politieagenten uit andere regio's. De 5 andere personeelsleden die dezelfde prijs ontvingen zijn Chantat Manalu van het hoofdkwartier van de Indonesische politie, Ninayani Diaverstanti Pratiwi van OSHA van regionale politiekantoor, Wel Edria van Riau regionale politiekantoor, Suryana en Pintara van Vesjava regionale politiekantoor en Vera Handayani van de Noord-Molukse politiekantoor. Pambudi zei dat de prijs rechtstreeks werd overhandigd door secretaris-generaal van de Verenigde Naties, David Scherer, tijdens de UN Palmmedaille Parade Ceremonie in Rwanda FPU, United Nations House, Juba, op dinsdag 8 mei in Zuid-Soedan. Het volgende nieuws kwam uit Sleman, Yogyakarta. De regering van Sleman, Yogyakarta Special Region, organiseerde een traditionele boogschietenwedstrijd op Cemparingan om de 120e verjaardag van Sleman op het Sleman Local Government Veld op donderdag te herdenken. De organisator van de Cemparingan-wedstrijd, Moriani, zei dat 267 deelnemers uit verschillende regio's op Java aan deze race deelnemen. In de wedstrijd hebben de deelnemers een kans van 5 boogschietsessies. In elke sessie hebben de deelnemers het recht om 4 pijlen vrij te geven met behulp van een traditionele pijl of kandewa met een gekruiste zittende positie en het doelwit pendulaan ongrijpbaar. Sleman Regent Sri Purnomo waardeert de implementatie van de Cemparingan competitie omdat het een van de vormen van culturele conservering activiteiten is. De opening van de Cemparingan competitie begint met de vrijlating van duiven door de Sleman Regent, gevolgd door erge vertegenwoordigers van de boogschutter team. Het laatste nieuws kwam uit Semarang, Sentraal Java. 17 Junior High School of SMPN 17 Semarang presenteert tientallen kartonwerker van kartonisten uit 32 landen samen met studenten van kunstuitgeverijen. Het hoofd van SMPN 17 Semarang, Haryanto Dwiantoro, in Semarang op afgelopen woensdag zei dat de kunstvoorstelling werd gehouden om de leerlingen van de 9e klas of school vrij te geven. Voor het houden van de internationale karton tentoonstelling werkt SMPN 17 Semarang samen met Cold Pencil en Union of World Cartooners of UWC in Turkije. Volgens Haryanto, kunstuitvoering en internationale karton tentoonstelling die tot doel heeft om de kinderen van de natie op te voeden, evenals levenservaring te bieden, omdat niet alleen academische prestaties altijd worden benadrukt. Bovendien wonen studenten van SMPN 17 Semarang ook met succes de internationale stripwedstrijd. Hanani Trishima Anjani die naar verwachting andere studenten zal inspireren om te concurreren. Hanani als een internationaal karton tentoonstellingscomité was er trots op om zijn vrienden en jongere broers en zussen te motiveren om ijverig te werken aan het maken van successen. De getoonde kartons zijn werken van cartoonisten uit onder andere Indonesië, Rusland, Roemenië, Canada, Brazilië, Turkije, Italië, Venezuela, Colombia, Egypte, Libanon, Uzbekistan en België. Dat was het Indonesische nieuwsprogramma. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 12 mei 1941. De Duitse ingenieur Konrad Zuse presenteerde Z3, de eerste programmeerbare computer in Berlijn. Konrad Zuse is een civiel ingenieur en een computerpionier. Zijn grootste prestatie was de eerste functionele Turing-perfecte tuner bestuurd door het Z3-programma. Het programma wordt opgeslagen op papieren romslomp. Hij ontving Werner von Siemens-ring in 1964 voor zijn ontdekking. Dankzij deze machine en zijn voorganger wordt Zuse vaak gezien als de uitvinder van computers. Zuse wordt ook vermeld als de uitvinder van de computermachines S2. In 1942 produceerde het ook Z4, dat is werelds eerste commerciële computerwereld. Vanwege de Tweede Wereldoorlog zijn de werken van Zuse echter niet opgenomen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. We gaan verder met de gebeurtenis van 12 mei 1994. Azerbeidzjan en Armenië zijn het eens geworden over een staakt het vuren om de oorlog tussen beiden te beëindigen. De twee landen die net onafhankelijk waren geworden van de Sovjet-Unie, worden in 1992 in oorlog en bewitsten de Karabach-regio. Toen de Sovjets uit elkaar gingen, verklaarden de mensen van Karabach zichzelf een onafhankelijk territorium. Het gebied met een oppervlakte van 4.400 vierkante kilometer, officieel, is echter binnengekomen als onderdeel van Azerbeidzjan. Sommige mensen van Karabach willen ontsnappen uit Azerbeidzjan. In 1992 bestormden Armeense troepen de grensregio van Azerbeidzjan onder het voorwendsel de bevolking van Karabach te helpen die onafhankelijkheid wilde. Als gevolg van de overval viel ongeveer 20% van het Azerbeidzjanse gebied in handen van het Armeense leger. In 1994 slaagde een door de Verenigde Naties verzonden organisatie, met name Minsk, erin het geschil te bemiddelen, totdat uiteindelijk Azerbeidzjan en Armenië een wapenstilstand overeenkwamen. We beëindigen met de gebeurtenis van de aardbeving in Sichuan. De aardbeving in Sichuan die plaatsvond op 12 mei 2008 om 2:30 lokale tijd, 7.9 op de schaal van Richter met een epicentrum in Wenchuan, Sichuan, Volksrepubliek China. Er werd gemeld dat de aardbevingen tremoren voelbaar waren in Bangkok, Thailand. Volgens een officieel rapport van de Chinese regering is de beving de ergste aardbeving in China sinds de aardbeving in Tangshan in 1976, waarbij 242.000 mensen om het leven kwamen. De Chinese overheid reageerde snel op deze ramp. 2 uur na de beving vloog premier Wen Jiabao naar het rampgebied. Op dezelfde dag hebben de Chinese militairen meer dan 50.000 troepen ingezet om missies te helpen redden. Het Chinese Rode Kruis stuurde 557 tenten en 2500 dekens naar Wenchuan County. De Tzu Chi Foundation uit Taiwan werd het eerste buitenlandse hulpteam dat door de Chinese overheid was toegestaan om hulpdiensten naar het rampgebied te sturen. Beste luisteraars, dit was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesia in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesië, Singapura, klaar om te bouwen digitaal hub voor industrie 4.0. De regering van Indonesië en Singapore staan klaar om samen te werken bij het bouwen van een digitaal knooppuntgebied of een geïntegreerde digitale gemeenschap op ASEAN-niveau. Deze strategische inspanning is in lijn met het tijdperk van industriële revolutie 4.0. Dit was het resultaat van een ontmoeting tussen minister van Industrie van de Republiek Indonesië Erlangga Hartarto en de Singapore Communicatie en Informatie Minister S. Iswaran in Singapore op woensdag 9 mei 2018. Minister Erlangga gelooft dat deze digitale economische samenwerking de economische groei van Indonesië en Singapore zal in toenemende mate naar voren laten springen. Bovendien zal dit de mogelijkheid bieden voor meer investeringen en competentie op het gebied van personeel alsmede voor de overdracht van technologie en innovatie. Deze positieve effecten komen overeen met de 10 nationale prioritaire stappen in Making Indonesia 4.0, bijvoorbeeld nationale digitale ontwikkeling, verbetering van de kwaliteit van menselijke hulpbronnen en de ontwikkeling van een innovatie-ecosysteem. Minister Erlangga legde uit dat de regering van Indonesië in voorbereiding op de implementatie van Industrie 4.0 in april de routekaart Making Indonesia 4.0 heeft gelanceerd. Op basis van het Making Indonesia 4.0 zijn er 5 productiesectoren die zich zullen richten op de vroege stadia van de voedings- en drankenindustrie, textiel en kleding, automotive, elektronica en chemicaliën. In een poging om de ontwikkeling van de digitale economie in Indonesië te ondersteunen, heeft het ministerie van Industrie gefaciliteerd door incubatiegebouwen te bouwen voor starters of start-ups. Onder meer in Bandung Technopark, Bali Creative Industry Center of Tohpati Center, Incubator Business Center in Semarang, Makassar Technopark en Ontwerp Centrum voor Mobiele Telefoons in Batam. Voor samenwerking tussen Indonesië en Singapore ligt het potentieel van een ideale locatie voor een digitale gemeenschap in Batam, omdat deze het dichtstbij bij hen strategisch is. De overheid en private sector moedigden de ontwikkeling aan van Nongsa Digital Park in Batam. Deze tools vormen de basis voor innovatie en creativiteit voor Indonesische kinderen die software, web, applicatie, film en animatie en andere digitale programma's willen ontwikkelen. Die 2 ministers waren het er ook over eens dat de samenwerking gericht zal zijn op het versterken van Indonesisch talent door innovatie, met name voor het MKB, om het concurrentievermogen en de efficiëntie bij het ontwikkelen van hun bedrijfsmodel te verbeteren. Tijdens die bijeenkomst waren er ook 2 grote Singapura-instellingen die investeringen faciliteerden, waaronder het gebied van de digitale economie, namelijk de Economic Development Board en Enterprise Singapore, die door minister Hartarto en minister Iswaran die wordt al besproken. Minister van Industrie was ook vergezeld door de directeur-generaal van Internationale Industriële Defensie en Ontwikkeling, I Gusti Putu Suryawirawan, en het hoofd van het Agentschap voor Industrieel Onderzoek en Ontwikkeling, Ngakan Timur Antara, die de besproken samenwerking zal opvolgen. Bij die gelegenheid zei minister Erlangga Hartarto ook dat Indonesië en Singapura bereid zijn samen te werken tussen universiteiten van beide landen. Deze stap bestaat er in het programma voor de verbetering van de competenties van de menselijke hulpbronnen en van beroepsonderwijs en opleiding te ondersteunen in lijn met de implementatie van Industrie 4.0. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma The Wonder van Indonesië. En als via streaming in www.voyanews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play, nu kunt u downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Garut, West-Java. Dus blijf er met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Garut in Indonesië is niet alleen beroemd voor hun typische snack, dodol Garut, maar ook beroemd om een van de prachtige stranden, namelijk het strand van Sayang Heulang. Het strand van Sayang Heulang is een strand in het dorp Mancagahar, Pamengpeuk, Garut, West Java. Dit strand heeft een kustlijn op 2 kilometer en omdat het direct grenst aan de Indische Oceaan, is het maken van de golven in dit strand in de hemel vrij groot als het zeewater getij is. Dus best gevaarlijk om te zwemmen. Afstand van het centrum van Garut naar Sayang Heulang strand is ongeveer 87 kilometer of van de stad Pamengpeuk slechts ongeveer 4 kilometer. Het strand van Sayang Heulang is een van de beroemdste stranden in het regenschap Garut en wordt als een toeristische bestemming voor toeristen in en buiten het land. Luisteraars, het strand dat zich rechtstreeks uitstrekt in de Indische Oceaan presenteert een landschap dat zeker heel mooi is en nog steeds heel natuurlijk. Hier kunnen bezoekers foto's maken met de natuurlijke achtergrond van het strand dat echt mooi is. U kunt ook genieten van de prachtige natuurlijke schoonheid en de golven zijn groot en hoog. Dit strand heeft ook een veenzand dat bruinig-wit is met turquoise. En omdat het wordt omringd door bomen langs de kust, is deze toeristische plek zeer comfortabel en ideaal om te ontsnappen. Wanneer het zeewater terugloopt, kunnen bezoekers water spelen op het strand terwijl ze siervissen vangen die gevangen zitten aan de zijlijn van het rif en ook foto's maken met een prachtige strandachtergrond. En de specialiteit van dit strand is om een stabiele golf te hebben en heeft twee soorten stranden, namelijk het rotsachte kust en niet-rotsachte kust. Dus wees niet verbaasd als dit strand altijd druk bezocht wordt door toeristen. Als u eenmaal tevreden bent om te genieten van het prachtige landschap en het waterspel, wanneer uw maag hongerig is, kunt u genieten van een verscheidenheid aan verse zeevruchten in combinatie met kokosijs in krampjes rond dit Sayang Heulang strand. De meest verwachte toeristen op dit Sayang Heulang strand is wanneer de zon opkomt en de zon ondergaat. Daarom is er aan de kust niet ver van het strand al veel herberg met tarieven variëren van 150.000 rupiah tot 300.000 rupiah per nacht, afhankelijk van de grootte van de kamer en faciliteiten. En voor degenen onder u die van avontuur houden en die zich dichter bij de natuur willen voelen, is hier ook een beschikbare camping. Terwijl u de sensatie van kamperen voelt, kunt u ook genieten van het uitzicht op vissers die op zoek zijn naar vis in de zee. En voor degenen onder u die een hobby hebben om te vissen, kunt u ook gebruik maken van de visfaciliteiten op dit strand. Luisteraars, als u echt wil ontspannen, is het raadzaam om het strand van Sayang Heulang op weekdagen te bezoeken, namelijk van maandag tot vrijdag. De toegang tot het strand van Sayang Heulang is ook erg gemakkelijk, vooral als u vertrekt vanuit de stad van Garut. U kunt gebruik maken van het openbaar vervoer vanaf de Garut terminal met de afdeling Garut Pamengpeuk. En u kunt de route is Garut Cikajang Pantai Sayang Heulang Terminal kiezen. En als u bent aangekomen bij Pamengpeuk, is de afstand naar de Sayang Heulang strand slechts ongeveer 4 kilometer langer. Als een marker als u bent aangekomen op het strand van Sayang Heulang, zal u de poort en het standbeeld van de Adelaar zien. Omdat het woord van Sayang Heulang in het Sundaans het Adelaarnest betekent. En de prijs van toegang tot het strand is alleen maar ₹5.000. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Het strand van Sayang Heulang in Garut, West-Java. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Diverse. Het verhogen van toeristische bezoeken aan steden in Indonesië leek een uitdaging voor de Indonesische regering. Verschillende activiteiten worden georganiseerd door de overheid, zowel de centrale overheid als de lokale overheid. Een van hen is de bevolking van de stad Padang Panjang, West Sumatra. Padang Panjang in West Sumatra is net bekend als toeristische bestemming dan zijn buren, zoals Bukit Tinggi, Harovallei en Batu Sangkar. Padang Panjang is beter bekend als een stad van onderwijs. Maar nu begint Padang Panjang schoon te worden om aan zijn toeristisch potentieel te werken. Een van hen, door het polijsten van Kubu Gadang en Sigando, wordt een toeristisch dorp. Volgens Yulisa Zen, tourmanager van het dorp in Kubu Gadang, is zijn kant de afgelopen 4 jaar pionier geweest als Kubu Gadang als toeristisch dorp. Als toeristendorp breidt Kubu Gadang 70 huizen voor die als gastgezin fungeren. Julia legt uit, elk huis kan maximaal 8 personen voelen. Tarieven per huis variëren rond 600 tot 900.000 rupiah. Naast het aanbieden van huizen voor bewoners gastgezien, Kubu Gadang toeristisch dorp biedt ook een stuk rijstvelden en een panoramisch uitzicht op de 3 bergen rondom Padang Panjang. De 3 bergen zijn Singgalang, Tandike en Marapi. De torenhoge Tuiheuvel in het hart van de stad begeleidt het landschap van Kubu Gadang en Sigando. Thank you. Niet alleen het natuurlijke landschap, de manager bereidt ook interessante pakketten voor toeristen die in het toeristische dorp Kubugadang verblijven. Het pakket is verdeeld in 3 categorieën: culinair, attractie en educatie. In het culinair pakket kunnen toeristen bijvoorbeeld Baradaik proberen te eten, oftewel eten met een typische feesttoptocht in Minang. Een andere optie is het eten van Bajamba aka samen eten. In de attractiepakket zijn onder andere Silek Lanya, Randai en andere traditionele dans. Silek Lanya is een martial arts gevecht uitgevoerd in modderige rijstvelden en 's nachts onder het maanlicht gekeken. Het educatieve pakket biedt reizigers leren traditionele gerechten of marandang, rijstvelden ploegen en andere. Luisteraars, dat was vandaag editie van Diverse met de topic het toeristische dorp van Kubugadang. We zullen weer terug in de andere episode met andere interessante thema's. Tot ziens!
Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Ilham in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes van 3 composer, of in het Indonesisch 3 composer, of in het Nederlands als 3 composer. Als de opening van vandaag editie luisteren we naar het liedje Salah Benar. Veel luisterplezier! Lestrars, dat was het liedje Salah Benar door Tiga Composer. Dit liedje is de debut single van Tiga Composer in 2012 werd uitgebracht. De tekst van het lied is een mengeling van een aantal beroemde songtitels in Indonesië. Bijvoorbeeld Dia Dia Dia, gepopulariseerd door Afghan, of Datang dan Kembali door Vidi Aldiano. Delicious is niet het resultaat van plagiaat, maar de samenwerking van songteksten gemaakt door personeel van Tiga Composer, namelijk Tengku Syafiq, Bambi Nur, en Mario Kacang, voorheen bekend als Hitsmaker. Omdat alle drie in staat zijn om een succesvol lied gezongen door Indonesische zangers te maken. Luisteraars, gaan we nu naar ander liedje van Tiga Composer luisteren met de titel Cinta Tak Pernah Salah. Veel luisterplezier!
Tak akan sempurna untuk bahagia menjadi dilema yang harus ku pilih. Hati hanya satu.
Last Rush, That Was At Least Cinta Tak Pernah Salah, Door 3 Composer. The Raiden That Set Personnel van 3 Composer and Band Formed is best interessant. Volgens Tengku Shafik zijn ze alle drie als songwriters altijd achter de schermen geweest en hebben ze altijd de bekendheid van de zanger gedekt. Dus Tiga Composer wil dat mensen weten dat ze een rol hebben om een zanger beroemd te maken. Het muziekgenre dat in Tiga Composer werd gebracht was een romantische pop, net zoals de hits die werden gemaakt. Het muzikale genre, arrangement en vocale vaardigheden van Tiga Composer hebben een fancommunity genaamd Paranada. Paranada was verspreid over heel Indonesië en luistert trouw naar het lied van Tiga Composer. Beste luisteraars, en als de afsluiting van vandaag editie presenteren we andere twee liedjes van Bandanera met de titel Bangun Cinta en Masih Ada. Veel luisterplezier en tot volgende editie.
Kata pujangga, cinta itu luka yang tertunda. Walau awalnya selalu indah, bila bukan jodohnya, siap-siap tuk terluka. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Kata pujangga, bangun cinta itu tak semudah, tak secepat hati jatuh cinta. Namun bila jodohnya, kita pasti bahagia. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan.
Sampai kapan bermain cinta?
Bermain cinta.
Ku ingin bahagia,
bahagia.
Tetap selamanya untukku.
Uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audio streaming op www.voinews.id luisteren. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 15150 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel voor de verdieping. Medan Merdeka Barat Straat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 11750, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.